En ook vanmorgen gaan wij eerst naar Matteüs hoofdstuk 24. Daar werd de vraag gesteld door de discipelen: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion? Voleinding van de wereld, dat wil zeggen de tegenwoordige wereld. En daarmee de heerschappij van de God deze eeuw. En het antwoord was onder andere, in het algemene antwoord zoals ik zei, het antwoord was ongeveer: gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dat is niet het einde. Het enige koninkrijk zal tegen het andere opstaan en er zullen zijn hongersnoden, pestilentie, aardbevingen en zo verder. Doch al deze dingen zijn een begin der smarten. Er stond dan ook nog in vers 9, als dan zullen zij u overleveren in verdrukking. Let op, niet in de grote verdrukking of iets dergelijks, maar gewoon in verdrukking. En zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil en zo verder. Maar de uiteenzetting begon feitelijk in vers 4 en 5 met: zie toe dat u niemand verleide. Dat schijnt toch het belangrijkste te zijn. Niet oorlogen of wat het maar wezen mag, of pestilentieën, allerlei besmettelijke ziekten of hoe het maar heten mag. Integendeel, de eerste waarschuwing is: zie toe dat u niemand verleidde. Dat is natuurlijk een waarschuwing, maar je kan het net zo goed als een profetie beschouwen. Het betekent gewoon dat er alles in het werk gesteld zal worden om inderdaad de gelovigen te verleiden. Gelovigen zouden geleid worden door het woord Gods, door de geest Gods, door de Heer zelf, de goede herder, of hoe dat allemaal maar genoemd mag worden in de Bijbel. Maar het zal toch duidelijk zijn dat waar de wereld beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen, iedereen kan dat zien, want de wereld hangt van leugens aan elkaar, hè. Kijk alle dagen naar CNN, zal ik maar zeggen. Maar je weet dat je belazerd wordt. En dat wat er werkelijk gebeurt, dat krijg je toch niet te horen. Om voor de hand liggende redenen ook, want ik heb er niet het minste bezwaar tegen. Maar dat het van leugens aan elkaar hangt, wat ons voorgehouden wordt. En niet alleen dat natuurlijk, maar dat is altijd zo, is overal zo. En wat mensen ons vertellen, het is op zijn minst gekleurd. Maar veelal zijn het hele leugens. Omdat men dat verstandiger vindt, of zo. Ja, is ook wat voor te zeggen. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik denk, daar is wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant, daar is helemaal niks voor te zeggen, omdat het de verwarring in de wereld en onder de mens alleen maar groter maakt. En in elk geval, degene die het uitgevonden heeft, dat weet je, dat is de duivel. Dat is de Griekse term, duivel, diabolos. En dia wil zeggen domme kaar, ongeveer dan. Hè. En bolos wil zeggen met een bal spelen, werpen dus. En diabolos is dus degene die de dingen door elkaar werpt. Begrijp me goed, daarbij gaat het niet altijd om volle leugens. Maar het gaat meestal om delen van de waarheid die op de verkeerde wijze aan elkaar geknoopt worden, zodat er toch leugens ontstaan. Hoewel je er altijd nog bijbelteksten bij kunt citeren, als je die maar voldoende ook door elkaar gooit. En dat is wat in de praktijk natuurlijk gebeurt. Men heeft trouwens uitgevonden, dat is theologisch 100% verantwoord wat ik nu zeg. Nee, bijbels niet, maar theologisch wel. Men heeft uitgevonden dat de Bijbel, en met name de oudere Bijbelboeken, zeker het Oude Testament, dat geschreven zou zijn in stukjes, een stukje door die en een stukje door die, enzovoorts. En iemand, de redacteur heet zo'n jongen, die heeft dan die stukjes bij elkaar geveegd en op zijn wijze aan elkaar geplakt, enzovoorts. En daaruit zou de Bijbel zijn ontstaan. Maar dat betekent automatisch dat het werk van de theoloog van vandaag voor een groot deel bestaat uit het weer in stukken knippen van wat zo mooi aan elkaar zat. En men zegt, nou, dit heeft die geschreven, dat heeft die geschreven, enzovoorts. En daar heeft men ook namen voor en codes, enzovoorts. En zo wordt de Bijbel dus alsnog door elkaar gegooid. met een filosofie over hoe die ontstaan zou zijn, omdat men toch niet gelooft in goddelijke inspiratie. Want als men daarin zou geloven, dan zou het helemaal niet uitmaken wie het wanneer en waar en onder welke omstandigheden allemaal geschreven zou hebben. Zie? Als het van Gods wegen geïnspireerd is, maakt dat toch verder niet meer uit. En zo zit het werkelijk in elkaar natuurlijk. Maar het dooreenwerpen, dat is wat men doet, ook officieel ook met de Bijbel. Het dooreenwerpen is uiteraard domweg diabolisch. Dat is wat het woord ook betekent. Dooreenwerping. Dat is wat de duivel doet. Ik zeg ook altijd, als je een goede leugen wil hebben, moet je zorgen dat het een hoog waarheidsgehalte heeft. Anders gelooft niemand het. En we kennen allemaal waarschijnlijk ook het verschijnsel dat de waarheid zelf zo onvoorstelbaar is dat het heel onverstandig is om hem te vertellen, want niemand zal het geloven. Je kunt er beter een beetje bij liegen enzovoorts, want anders dan slikt niemand het verhaal. Dat is zo. Nou goed, daar zullen we het maar bij laten. Maar in elk geval de waarschuwing van de Heer Jezus met betrekking tot, zal ik maar zeggen, 2000 jaar geschiedenis van onze bedeling. De waarschuwing van de Heer op voorhand is: zie toe dat u niemand verleidde. Hij zegt niet: ik zal toezien dat u niemand verleidde. Hij zegt: zie toe dat u niemand verleidde. Dat betekent weer dat de eerste verantwoordelijkheid voor het een en ander bij ons ligt. Nou ja, bij jou en mij, persoonlijk dus, hè. Wij zouden zelf oppassen dat ons niemand zou verleiden. Dan begrijp ik wel dat er meteen geroepen zou worden: ja, maar wat moet ik? En ik heb er helemaal geen verstand van, ik weet niks. En als iemand me dat vertelt, dat zal dan wel zo wezen. En hoe kan ik nou controleren of ik verleid word of niet, of het de waarheid is of niet? Dan zeg ik: nou, dat is niet zo moeilijk. Je zou om te beginnen ervoor moeten zorgen dat je niet zo onwetend bent. Je zou toch iets van je Bijbel moeten kennen. En dat is al niet zo moeilijk tegenwoordig, denk ik wel eens. Een beetje cynisch. Want kijk, er is natuurlijk nauwelijks nog iemand die wat van zijn Bijbel kent. Dat meen ik heel serieus. En niet om hooghartig te doen of arrogant. Het blijkt gewoon. Ik mag het natuurlijk niet, hij zal heel zachtjes zingen. Broeder Johan Bos was hier gisteravond. Dat is wel heel, heel zachtjes. Broeder Johan Bos kwam hier gisteravond binnen. Die was hier aan de andere kant in de zaal geweest. En die zegt: wat ik nou toch heb moeten zingen. Hadden ze een lied. En dan moesten we zingen over een gebed naar de Heilige Geest. Of de Heilige Geest zijn werk in ons wilde beginnen. Nou, als je zo'n lied in alle ernst zit te zingen, dan betekent het dus dat je van je Bijbel echt helemaal geen moer weet, hè? De Bijbelse waarheid is toch dat toen wij tot geloof kwamen, is de Heer, dan wel de Heilige Geest, een goed werk in ons begonnen. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, met dank in 1 Petrus 1 vers 3. Hij is een goed werk in ons begonnen, Filippenzen 1 vers 6 of daar in de buurt. Een werk dat hij zou voleindigen tot op de dag van Christus. Je moet hem niet vragen of hij dat goede werk wil beginnen. Trouwens, niet zo lang geleden moesten we altijd terug naar Handelingen 2, weet je nog? Kun je dat nog herinneren, of was dat voor jullie tijd? Er was zelfs zo'n gospelgroep, die heette zo, hè? Second Chapter of Acts. We moesten terug naar Handelingen 2, zo van, we moesten terug naar de uitstorting van de Heilige Geest en al dat soort dingen. En nu roepen ze, vragen ze de Heilige of hij alsjeblieft zijn werk wil beginnen. Hij is er 2000 jaar geleden in ieder geval mee begonnen. En aan ons op zijn minst toen we tot geloof kwamen. Zie? En men zingt zo'n lied zomaar. Kennelijk gedachteloos. Of zoals mijn oom gezegd zou hebben, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ja. Het is niet om te spotten, het is niet om ergens de vloer mee aan te vegen. Maar ik bedoel maar, als die mensen je moeten verleiden, nou, dat is dus makkelijk genoeg. Die worden niet gehinderd door kennis van de schrift, maar wij zouden toch al gauw, hè, ook met een klein beetje bijbelkennis, zijn we meteen, hoe heet dat, koning, heet zoiets. In het land der blinden is één oog koning. Zo zie ik mezelf ook altijd. Zo'n klein beetje weet ik van de Bijbel. Dat is dikwijls al genoeg, want wie weet er nou eigenlijk wat van? Wie leest er nou eigenlijk nog in? Ben ik serieus? Maar het is onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Nou ja, soms wat ouderwets taalgebruik, maar begrijp je me goed, wat wij ouderwets taalgebruik noemen, is niet ouderwets taalgebruik. Het is gewoon gedegen taalgebruik, goed taalgebruik, waarin nauwkeurig beschreven wordt wat de bedoeling is en wat de, nou ja, wat de boodschap of de leer van mijn part is. Goed nauwkeurig geformuleerd. Wij zijn dat niet meer gewend sinds wij allerlei moderne communicatiemiddelen hebben en woorden om ons heen strooien en over de dingen ook nauwelijks meer nadenken. Daar ontstaat vanzelf slordig taalgebruik van. En dat is wat je alle dagen tegenkomt. En ik heb het niet eens over de spelling. Maar dat is illustratief genoeg, dat laatste. Nee, waar het om gaat is dat wij er gewoonte van zouden maken om inderdaad op zijn minst de Bijbel te lezen. En niet alleen als ritueel, want dat is helemaal niet de bedoeling. Maar om de dingen in ons op te nemen die daar beschreven staan. Dat is wat het is. En waar we oprecht erop uit zijn om daar iets van te begrijpen. Waar we er oprecht op uit zijn om van Gods wegen onderwezen te worden. Daar is het inderdaad zo dat de Heer voor ons zou zorgen. Daar is hij inderdaad onze herder die wij navolgen. En als wij hem navolgen, dan ziet hij ook op ons toe. Dat is het zonderschoolverhaal van de goede herder. En wij zijn schaapjes. And I am a sheep. Hoe was dat lied ook alweer? Ik moet niet binnen zien. Maar wij zijn schaapjes inderdaad van die herder. Zo werkt dat. Maar dan moet je wel eerst zijn stem kennen. Zoals de heer zelf zegt in Johannes 10. Moet je wel eerst zijn stem kennen en hem volgen. Dan zorgt hij inderdaad voor ons. Zorgt hij voor ons. Dan heb ik er ook geen zorg over, zal ik maar zeggen, meer. Voor mezelf niet en voor jullie ook niet. Dan komt het wel goed. Dan word je ook niet verleid. Nou ja, misschien een poosje de verkeerde kant op getrokken, maar dat komt echt goed. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar het veronderstelt van ons eerlijkheid en oprechtheid om inderdaad hem te volgen en door hem onderwezen te worden. Dan zorgt hij ook inderdaad voor ons, want dan horen wij in de praktijk tot zijn volk, waarvan hij de hoge priester is, of in de andere beeldspraak, dan horen wij tot zijn kudde, waarvan hij de herder is. En dan gelden ook de uitspraken over ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, zie, ik ben met u tot aan de, zo eindigt het Matthäus Evangelie, een paar hoofdstukken verder, zie, ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. Dat wil zeggen, zolang die duivel hier tekeer gaat, de diabolos, de tegenstander, de Satan, of hoe je maar heet, maak je geen zorgen, ik ben met u. Tot aan die voleinding der eeuw, want de Heer zelf zal voor die voleinding der eeuw zorgen. Daar gaat het hier ook over. Maar in afwachting daarvan wordt de wereld beheerst inderdaad door de diabolos, de verleider, de leugenaar van de beginnende wereld is er vol mee. Hoeft ons ook niet echt te verbazen. Kom er nog wel op terug. Maar eerst dan, zie toe dat u niemand verleiden. En dan de toelichting, vers 5. Want velen zullen komen, let op, velen zullen komen onder mijn naam. En dat betekent in ieder geval met gebruikmaking van zijn naam. En ze zullen zo zeggen, ik ben de Christus. Ik ben de Messias. En zij zullen velen verleiden. Ik moet meteen zeggen dat er ook velen en nog veel meer gekomen zijn in de loop der tijd. Die niet meteen zeggen, ik ben de Christus. Maar die dan toch wel zeggen, ik kom namens de Christus en zo verder. Ten onrechte, uiteraard. Maar ook letterlijk velen die zich voor Messias hebben uitgegeven in het verleden en tot in het heden aan toe. Waarbij men het natuurlijk niet altijd even nauw neemt met de inhoud van de Bijbelse term de Christus, of meer Hebreeuws de Messias. Want het zijn begrippen die soms heel breed en soms heel extreem geïnterpreteerd worden. Maar niettemin, men gebruikt het Bijbelse begrip in elk geval. En er zijn er velen zo geweest tot in onze dagen. Hoewel wij wellicht geneigd zijn ze meteen voor gek te verslijten. Maar vergis u niet, ook iemand als Het gaat niet om de man, maar ook iemand als de paus, zal ik maar zeggen, wordt toch echt geacht de vertegenwoordigde plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. En hij wordt geacht net zoveel gezag te hebben als de Heer Jezus zelf. En men kent zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk, niet eens zo heel lang nog, maar men kent zelfs een leer over de onfeilbaarheid van de paus. Bestaat nauwelijks 100 jaar, geloof ik. Dat is van betrekkelijk recente datum. Maar dan zie je dat ze dat alsnog hebben uitgevonden. De onfeilbaarheid van zo'n man. Hoe kom je erop, denk ik wel eens. Maar niettemin, er wordt dus iets geclaimd wat volstrekt onjuist is. Bovendien, de Heer zelf had gezegd, gij zijt alle broeders. En één is uw meester. Dat ben ik dus, zei hij. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw vader. Maar een beetje Rooms-Katholiek priester wordt met vader aangesproken, in welke taal dan ook. En de paus zeker. Papa. Nou ja, in het Italiaans toch, heet hij toch gewoon papa. En een pater is ook gewoon een vader. Al is het dan Latijn. Maar het ligt zo voor de hand. De Bijbel zegt, dat zou niet gebeuren. En wat de wereld in het algemeen ziet als het christendom, dan zien ze niet ons, dan zien ze toch in de eerste plaats de Rooms-Katholieke Kerk, waar ook ter wereld, daar elk lid van de klerus ongeveer heet vader. Ja, ze kunnen de klerus krijgen, zeg ik al. Laten we zitten. Maar het is een duidelijke zaak. Maar dat je met verleiding dan te doen hebt, dat ligt er dan ook dik bovenop. Dat weet je dan al. Als dat al niet klopt, als dat gebruik zo zonder meer in strijd is met wat een kind in de Bijbel kan lezen, dan weet je dat je verleid wordt. En niet alleen op dat punt, want dat is dan nog niet eens het ergste, maar op veel belangrijker punten word je dan verleid. Dat weet je dan zeker. Dat is heel simpel. En wij zouden ons dat bewust zijn. Dat het zo zou gaan, dat men zou komen in de naam van de Heer Jezus, in de naam van Christus, of wie het maar is. En zij zouden vele verleiden, staat hier. En daarna kom ik ook inderdaad terecht bij vers 11, waar staat, en vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Sluit natuurlijk meteen aan bij die vele die komen en zeggen, ik ben de Christus. Want dat zijn al valse profeten dan. Maar er zijn ook die niet claimen de Christus te zijn, maar die wel claimen profeten te zijn. En eigenlijk, tot op zekere hoogte, is heel die uitdrukking valse profeten een soort van pleonasme. Want waar het over gaat, is dat profeten, degenen die zich profeten noemen in onze dagen, of zich als zodanig gedragen, of ze dat laten aanleunen, per definitie vals zijn. Begrijp me goed, natuurlijk in de jaren na Matthäus 24, de eerste jaren na de opstanding van Christus, de prediking van het evangelie in de dagen van de handelingen, toen waren er profeten. Dat is zo. Dat lag ook voor de hand, om een eenvoudige reden, dat toen een tijd, van mijn part een bedeling, was aangebroken, waarvan de Bijbel zelf zegt dat die in het Oude Testament verborgen was, dus niet van tevoren, nou ja, van tevoren aangekondigd nog net, maar in ieder geval niet van tevoren besproken of onderwezen. Dat betekent dat er van Gods wegen mensen gezonden werden om de bijzondere aard van onze tegenwoordige bedeling uiteen te zetten. Of om van Gods wegen geïnspireerd uiteen te zetten op welke wijze de oud-testamentische profetieën die over onze tijd spreken zouden gelezen of toegepast worden of wat dan ook maar. En dat is ook wat inderdaad gebeurd is. Bovendien, wat zeg ik, ook Matthäus, ik bedoel, dit Bijbelboek waarin we nu lezen, is natuurlijk geschreven pas na de opstanding van Christus, in elk geval. En waar het geacht wordt van Gods wegen geïnspireerd te zijn, was Matthäus dus een profeet. En Marcus en Lucas en Johannes en noem maar op. En de apostelen trouwens, de apostelen, waren ook per definitie profeten. Maar het leidt ook geen twijfel dat dat verschijnsel van de profeten in onze bedeling, dat alleen van toepassing was op, laten we zeggen, de eerste generatie. Want hoe dan ook, als gezegd is wat er gezegd moet worden, dan houdt het op. Heel simpele zaak. Als God gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, dan houdt hij op. En dat is ook gebeurd. Daarom zei gisteren al, de Bijbel eindigt met uitspraken als wie er nog wat aan toe doet of aan af doet, die zijn vervloekt. Dit is het punt, einde van het verhaal. En we hebben geen profeten meer nodig ook. Ik zeg ook altijd, het is heel simpel. Zodra er iemand verschijnt die zich voor profeet uitgeeft, is heel gemakkelijk. Luister je naar wat hij te zeggen heeft. En als het in strijd met de Bijbel is, dan is hij geen profeet. En als het in overeenstemming is met de Bijbel, dan hadden we hem niet nodig. Dan hadden we de Bijbel ook genoeg. Zo simpel is dat. Wij kennen dus ook geen profeten meer. En de Bijbel zelf zegt trouwens dat die gave ook niet meer gegeven zou worden. Zodra er dus mensen verschijnen en zeggen, ik ben een profeet, ik heb een boodschap van God, rechtstreeks, buiten de Bijbel om dus, de Bijbel dicht. Of ik heb zelfs een boodschap die in plaats komt van de Bijbel, of die meer gezag heeft dan wat er ook in de Bijbel staat, dan weet je dus waar je mee van doen hebt. Nou ja, met den duivel. En dan zegt men, ja, die bestaat niet. Dat zou je gedacht zijn, zeg. Of die bestaat en hoe actief die is, dat is ongelooflijk bijna. Dat realiseren wij ons dikwijls niet. Soms is dat maar goed ook, maar hij is verbazend actief. Zie? Maar hij zou er komen. Lui die zich voor Messias uitgeven, letterlijk. Maar ook vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. En ook in christelijke kring, officieel, vind je dus, van zwaar, laten we zeggen, conservatieve richting. Ik wil niet elke keer Rooms-Katholieke Kerk noemen. Eén keer vind ik dan wel genoeg, omdat het spreekwoordelijk is natuurlijk. Maar tot in de meest vrije kringen toe en secten, dat zijn geen vrije kringen, maar besloten inrichtingen. Om met de woorden van Arno te spreken. Ongeveer dan, hè. Daar vind je dat verschijnsel dus. Profeten. Die met de Bijbel dicht. Nou ja, wel vaak in de hand. Want het staat leuk, natuurlijk. Op een foto en zo, hè. Maar die met de Bijbel in de hand dan toch dingen staan te vertellen die absoluut onbijbels zijn. En ze zeggen, nee, de heer zegt zus, de heer zegt zo. En het is zus, en het is zo. En dat komt allemaal over de Bijbel heen te liggen. Zo gaat het dikwijls. Als de duivel ons de Bijbel niet kan afnemen, zoals hij eeuwenlang gedaan heeft, dan zorgt hij wel dat er van alles over de Bijbel heen komt te liggen, zodat toch niemand hem leest. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Nou ja, in het protestantisme ook. Ik ben er meerdere malen zwaar tegenaan gelopen. Dat men zei, ja, bijbelstudie, dat gaat toch niet? Bijbelstudie, kan wel bijbelstudie doen. Maar dan toch inderdaad op basis van de formulieren van hoe heet het ook alweer? Ik kan het woord niet aan mijn keel krijgen. Van enigheid heet zoiets. Dus als je enigheid wil hebben, dan moet je ook alleen met enig alleen de Bijbel zijn, hè? En dat iemand erover schrijft en geschreven heeft, van mijn part honderden jaren geleden, prima. Ik heb er ook wel eens wat over geschreven, al is het me vaak niet. Maar dat kan. Vind ik allemaal geen probleem, maar er is maar één autoriteit en dat is de Bijbel. Zie? Dat is de enige manier ook om gevrijwaard te worden van de vele valse profeten. Begrijp je me goed? Ik hou er persoonlijk een tamelijk uitgebreide bibliotheek op na. Ik moet er altijd bij grinniken, want het slaat eigenlijk ook nergens op. Maar dat betekent, ik heb er geen bezwaar tegen als over de Bijbel geschreven wordt. Helemaal niet. Integendeel, het kan zeer behulpzaam zijn. Maar men zou altijd in de gaten hebben dat het maar om één ding gaat. Niet wat wie dan ook erover gezegd of geschreven heeft, maar altijd wat zegt de Bijbel zelf. Iets anders hebben wij niet. Zie? Het is de beste manier om beveiligd te zijn tegen de valse profeten die zouden opstaan. Begrijp je me goed? Er lopen hier, zelfs op dit terrein vandaag mensen rond die zeggen, ik ben een profeet. Die claimen dus in de praktijk meer gezag dan de Bijbel. Wat zullen ze ervan schrikken als ik het zo zeg? Maar dat is toch wat het inhoudt in de praktijk. En of nou de een of andere vrije jongen zegt, de Heer heeft mij geopenbaard, of er komt iemand met zo'n jurk aan, nou ja, hoe zeg ik dat netjes, en die komt met een encycliek of wat, hoe zo'n ding maar heten mag, ja, dat maakt voor mij ook geen verschil. Men heeft uitspraken die over de Bijbel heen gelegd worden enzovoorts. Waarmee vroegere opvattingen herroepen worden en veranderd worden en zo verder. Wel, zo is God niet en zo is zijn woord ook niet. Het is het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God, waaruit ook wij zijn wedergeboren enzovoort. En zo geeft de schrift ons ook houvast in ons leven. Bij alles wat er verandert in al die situaties van oorlogen en hoe heet het ook weer, aanbevingen, pestilentie, verdrukkingen, vervolgingen en wat het maar wezen mag. Er is één ding wat nooit verandert en dat is die Bijbel. Daarom heb ik ook een hekel aan Bijbels in nieuwere vertalingen. Al zouden ze beter zijn, dat zijn ze niet overigens, maar al zouden ze beter zijn dan nog, waarom zou het moeten? De Bijbel is per definitie onveranderlijk. Dus laten we het alsjeblieft zo houden, kunnen we hem ook nog aan ons hoofd leren. Zonder meteen problemen te hebben met welke vertaling we nou weer moeten hanteren. Maakt het alleen maar ingewikkelder. Maar er zouden vele valse profeten opstaan en zullen er vele verleiden. Dat is ook makkelijk genoeg, want het is de apostel Paulus die dat later zegt in Galaten 1. Hij zegt, de boodschap, het evangelie, de Bijbelse boodschap, is een boodschap niet naar de mens. En naar in de betekenis van in overeenstemming met de mens. De mens zelf, heel de wereld over, verzint zelf zijn eigen filosofie. Al noemt men het lang niet altijd zo. Je moet eerst een paar jaar gestudeerd hebben, wat papieren gehaald hebben, voordat je het filosofieën mag noemen. En anders zijn het alleen maar losse gedachten officieel. Maar mensen maken hun eigen filosofie. De opvatting tegenwoordig, die je veel kunt horen, is die, dat is sinds Einstein, hè? Sinds alles betrekkelijk is, zegt men ook. Want je denkt dat Einstein en zo, dat wiskunde is. Nee, dat lijkt maar zo. Dat is filosofie. Dat is altijd zo. Net als evolutieleer, dat is niet geen natuurkunde, het is filosofie. Het is een bril die men opzet om van daaruit de wereld te beschouwen enzovoorts. En binnen een eigen gemaakt kader probeert men de dingen in te passen. Zo werkt zoiets. Maar sinds Einstein is alles betrekkelijk, weet je wel, is alles relatief. En sinds diezelfde tijd roept men, ik denk al iets langer terug trouwens, roept men waarheid. Die bestaat eigenlijk niet. Absolute waarheid. Nee, waarheid is maar betrekkelijk, is maar hoe je de dingen ziet enzovoorts. Hè? Want de waarheid is voor iedereen anders. En één stapje verder krijg je dus, ieder heeft zijn eigen waarheid. Laat ik nog altijd gedacht hebben dat zo'n ding een leugen heeft. Als bij iedereen verschillend is, dan heet het toch een leugen, of niet? Dat noemt men tegenwoordig waarheid. Iedereen zijn eigen waarheid. Mag dan zijn dat iedereen zijn eigen perceptie, hoe heet zoiets, heeft van wat hij meemaakt, ziet of hoort, of wat het maar wezen mag. Maar dat maakt het niet tot waarheid of zo. En als die opvattingen die men heeft, die betrekkelijk zijn, dat wil zeggen, men kent het geheel niet, men kent slechts een deel, dan is het hooguit een halve waarheid, maar halve waarheden waren in mijn tijd altijd nog hele leugens. Heb ik altijd geleerd. Ja, zo is het ook inderdaad. Maar de waarheid bestaat wel. Het probleem is echter dat je die waarheid niet vindt, niet kunt vinden buiten het woord van God om, buiten de Bijbel om. Er is een goede reden voor. Wij kennen alleen maar zinnelijke dingen en meer niet. Dat is wat we zien, waarnemen enzovoorts. Met de zintuigen, en dat kun je wel bij elkaar zetten. De bestudering van de verschijnselen, van de fenomenen, heet zoiets. Je kunt het alles bij elkaar optellen, je kunt komen tot een breed inzicht. Maar het is altijd in de zinnelijke dingen en dat is dus maar een deel van het verhaal. Want zinnelijke dingen komen nou eenmaal uiteindelijk voort uit onzinnelijke dingen. Dat staat trouwens ook in de Bijbel. Het is ook niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Zie? En dus als wij waarheid willen kennen, zijn wij overgeleverd aan openbaring van Gods wegen. Aan wat God daarover zegt. En als men dat niet wil, of dat niet gelooft, of het woord Gods ontkent, Wel, dan houdt men alleen leugen over. En de reden waarom men dat woord niet wil horen, is omdat men liever de eigen opgebouwde leugen hanteert, dan dat men overgeleverd is en dus onderworpen is aan de waarheid die men van een ander moet horen. De mens vindt dat een te vernederende situatie, dat wil je niet. Zie? Maar zo steekt het wel in elkaar. En verleiding, waarover hier gesproken wordt, komt gewoon hieruit voort dat die waarheid die van God komt inderdaad niet een verheffende waarheid is voor de mens. Het is niet naar de mens. Het is een waarheid, een boodschap die zegt dat in de mens geen goed woont en dat er dus ook niks goeds in de mens te ontwikkelen valt. Het is een boodschap die zegt van de mens komt ook niks terecht, dat kan ook niet. En bovendien gaat hij toch dood en dat willen we ook al niet horen. Daarom bouwen we altijd van die grote heggen of schuttingen rondom de begraafplaats en zo. Dat weet je toch allemaal, hè? Dat mag je niet zien. Hè? Willen wij niet zien. Maar het is de grootste realiteit die er is, hoor, in die zinnelijke wereld. Je zou er maar beter vroeg aan wennen. Dan kan het altijd nog meevallen later, denk ik altijd. Ben ik serieus? Maar goed, als men dus die boodschap van Gods wegen niet wil horen, omdat het weinig verheffend is voor de mens, dan is men ontvankelijk voor verleiding, ja. En met welke lering of leugen of filosofie men dan verleid wordt, dat maakt de duivel niet uit. Het gaat hem niet om zijn leugen, het gaat erom dat we de waarheid zouden verwerpen en niet zouden kennen. Dat we de Heer niet zouden vinden of volgen. Zie, ik beschouw de duivel dan ook als de uitvinder van alle godsdienst, welke dan ook. Godsdiensten, dus eventueel meervoud, wat het ook is. Per slot, zoveel tegenstrijdigheid tussen al die godsdiensten is er niet. En velen stellen dat in onze dagen ook vast. En zeggen, nou ja, het is toch eigenlijk allemaal hetzelfde. We willen het goede voor de mens en het is toch maar één God. Dus vooruit, dat moet toch een soort van samenwerking en eenwording kunnen zijn van alle godsdiensten bij elkaar. Nee, ja, dat kan best. Dat geloof ik ook wel. En die God is inderdaad die ene God. Maar hij heet niet Jehovah. Ik ken hem onder de naam Satan, of duivel, of hoe je maar heet, de leugenaar van de beginnen, de God deze eeuw. Noem hem maar Allah, mag ook. Blijkt het dat hem ook is, maakt echt geen verschil. Of Zeus of Jupiter, het is gewoon de duivel. Niks en niemand anders dan dat. In ieder geval niet de God van de Bijbel, en daar gaat het maar om. Want de God van de Bijbel geeft ons niet een boodschap van doe maar goed je best en dan komt het wel goed. De God van de Bijbel zegt hoe goed je ook je best doet, dat maakt niks uit. En dat is ook wat de mens in zijn leven ervaart, lijkt mij. Hoe goed je ook je best doet, er komt toch niks van terecht. Je kunt er wel denken, het is ook wat ons als kind wordt voorgehouden, onbegrijpelijke redenen, maar het is voor een belangrijk deel toch de leugen. Hè? Weet je, de ouders vinden het verstandig om het kind maar niet te zeggen dat het niet deugt. En dat wat het ook wil, kan het toch niet. Nou ja, een beetje dan. Nee, ik stond te citeren uit Romeinen 7. Hè? Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Het is niet verstandig, maar ja, zo gaat het nou eenmaal. En toch zit het leven van de mens zo in elkaar. En vroeg of laat kom je daar heus wel achter. Daar vertrouw ik in ieder geval op. Maar dat gaat echt zo. Je kunt beter geconfronteerd worden met de waarheid die zegt dat je zelf niks kunt, maar dat God een werk wil doen in de mens. En dus in jou en in mij. Daar gaat het over. En hoe dat eruit ziet, hoe dan die levensweg eruit ziet, ja, dat kan niemand je van tevoren vertellen. Maar het hoeft ook niet. Waarom ook? Bijbelse gedachte is nog altijd die van één dag tegelijk. Met dank aan Chris Christofferson. Billy the Kid. Wanneer? Ken je die niet? Boas, heb je die film niet gezien? Billy the Kid? Met Chris Christofferson? Nee. Nou, Chris Christoffersen schreef dat lied, One Day at a Time. Elvis zong hem ook, geloof ik, hè? Dacht ik. Nou, weet ik ook niet meer. Die zong wel Why Me Lord, dat is ook van Chris Christoffersen. Ja, ja, die ruige figuur. Maar een schitterende liedjeschrijver, ja, inderdaad, in de eerste plaats. Maar inderdaad, One Day at a Time, één dag tegelijk. Of met een Nederlands lied, één stap tegelijk. Dat is een ander lied trouwens. Maar zo zit het wel in elkaar. Zo zouden we leven. Eén dag tegelijk. Vandaag namelijk. En morgen, nou ja, en overmorgen hebben we toch geen flauw idee van. Bij wijze van spreken, want misschien dan één jaar tegelijk, desnoods, onder de soms moet. Maar daar houdt mijn agenda ook op, hoor. Meer dan een jaar vooruit, dat vind ik een beetje belachelijk. Dat weet je veel hoe het er dan allemaal uitziet. Ben ik serieus? Vandaag eerst, dit weekend, en dan zien we wel weer verder. Zo zou het moeten zijn. Hè? En dat aan de hand van de Heer, vanzelfsprekend. Hoe dan ook, wanneer wij luisteren naar de wereld, zullen we altijd geconfronteerd worden met theorieën van mensen die wat hebben uitgedacht. En ze houden je dat voor. Ze zijn stellig van overtuigd dat ze gelijk hebben. Maar goed, in de praktijk is het gewoon verleiding. Er is maar één ding wat altijd hetzelfde blijft. Namelijk dat woord van God. En eerlijk gezegd, de mens eigenlijk ook. Want je kan wel zeggen, de mens is veranderlijk. Tot op zekere hoogte is het waar. Maar voor de rest, de mens van vandaag is nog precies dezelfde als die mens van een paar jaar geleden, of een paar honderd jaar geleden, of in de middeleeuwen, of wanneer het maar was. Geneigd om allerlei stromingen te volgen, filosofieën enzovoort, om met allerlei ontwikkelingen, zogenaamde ontwikkelingen, mee te gaan. Want hij hoopt altijd dat de veranderingen in de omgeving, in de samenleving, dat verbetering zou zijn. Dus evolutie leert dus ook, hè? Verandering is verbetering. Komt het in kort op neer. Het is gewoon niet zo. De mens van vandaag is nog net zo. Vroeger dacht ik, wat dom dat die mensen vroeger in de middeleeuwen allemaal van die dwaas en bijgelovige theorieën aanhangen. Nu ben ik erachter dat het vandaag nog net zo is. Is niks veranderd. En hoe komt dat? Wel, omdat er inderdaad iemand is die de wereld regeert. Maar dat is de duivel. En daarom worden wij gewaarschuwd. Er zullen vele valse profeten opstaan en zullen er velen verleiden, enzovoorts. En daarna, maar wie volharden zal tot het einde zal zalig worden, begrijp me vandaag vooral goed, volharden waarin? Wim kan zo zeggen, als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Wel bij de les blijven. Hè? Volharden waarin? Volharden in geloof uiteraard en in de waarheid. Stukje begint met, zie toe dat niemand u verleiden. En in vers 11 eindigt het min of meer met, er zullen er velen verleiden. En daarna vers 13, maar wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden en daarmee gezegend worden, of hoe dat maar heten mag. Wat de inhoud van dat woord dan maar voor de gelegenheid betekent. Maar in elk geval, men zal volharden, men zal trouw zijn aan de Heer en daarmee wel degelijk aan de leer, aan zijn woord. En dat geldt de eeuwen door voor de mens, de christenen van mijn part het christendom. Maar dat geldt natuurlijk voor jou en mij in de eerste plaats persoonlijk. Wij zouden in ons leven volharden, opdat we deel zouden krijgen aan de zegeningen die de Heer ons beloofd heeft. Het maakt ons meteen tot vreemdelingen in deze wereld, maar niettemin, het maakt ons tot standvastige christenen. Daar gaat het maar om. Dat is nog niet het einde van het verhaal, want daarna hebben we nog een halve bladzijde verder. De uitspraak in vers 23. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Dan gaat het dus nog steeds om valse Christussen, uit vers 5, of valse profeten, uit vers 11... Maar hier in vers 23 en 24 gaat het inmiddels al over, niet zozeer meer onze tijd, maar gaat het al over gebeurtenis na de opname van de gemeente. De dagen namelijk van de grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest. En ook niet meer zijn zal, zoals het staat in vers 21. Want vanaf vers 15 zitten we in ieder geval in de zogeheten 70ste week van Daniel. Maar ook dan wordt, ook daarover wordt gezegd, als iemand tot u zal zeggen, zie hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten, de volle uitdrukkingen, valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen dan zelfs grote tekenen en wonderheden doen. Begrijp me goed, tekenen en wonderheden zijn in de loop der eeuwen altijd wel gedaan. Per slot, ook de duivel kent heel wat kunstjes. Dat heb ik nagevraagd aan Jannes. En Jambres, Jambres kan niet schaken, nee. Ook niet Damme trouwens. Maar wat, ken je niet Jannes en Jambres? Nee. Dat waren die tovenaars in Egypte die dat kunstje van Mozes nadeden. Met die slang en die staf en zo. Weet je wel? Jannes en Jambres. Nee, staat er in Exodus niet bij dat ze zo heten. Maar via Flavius Josephus wel. En de namen staan later in, welke brief was het ook weer? 2 Peters of was het de brief van Judas? Het is nog veel te vroeg op de dag. Ja, dat weet ik uit het hoofd niet. Maar ze worden daar genoemd, Jannes en Jambres. Maar goed. Die deden dus ook grote tekenen. En wat de schrift aankondigt, niet alleen hier, maar ook in bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring 13, is dat er inderdaad van die figuren zouden verschijnen in de dagen zo van de 70ste week van Daniel, laten we zeggen zo rond de wederkomst van Christus, dat er van die figuren zouden verschijnen die inderdaad wonderen doen. Waar men niet meer gelooft in wonderen, daar heeft men uitgevonden dat het gewoon grote technici zijn. Hè? Ze kennen technische dingen die andere mensen niet kennen, dus wordt het voor wonderen aangezien. Die ken je toch, hè? Maar ik geloof het niet. Ik geloof inderdaad dat het gaat om wonderen in de zin van magie. Maar je weet toch hoe dat tot stand komt? Het is zo moeilijk. Het gebeurt allemaal door demonen vanuit een andere wereld. Voor zover het gebeurt, wordt het bewerkstelligd door die demonen die ze daarvoor laten gebruiken. En die beschouwd worden als het laagste soort personeel van de duivel. Nou ja, mensen zijn nog lager soort in de praktijk, maar vooruit. Maar wat betreft geestelijke wezens behoren ze tot de laagste categorie. Demonen enzovoorts. Maar dat zou gebeuren, dat leidt geen twijfel. Maar dat het eeuwen door gebeurd is, daar heb ik ook geen twijfel over. En in sommige kringen is het ook heel gebruikelijk. Hè? Er moeten regelmatig wonderen gebeuren. Men heeft namelijk op een of andere wijze gezag nodig. Net als de Joden die zeggen, ja, dat is een mooi verhaal, zeggen ze tegen de Heer Jezus, een mooie prediking. Maar wat teken toont gij ons? Wij wilden wel een teken zien. Tegenwoordig gaat men dan naar de kermis of zo. Of naar, heet die Hans Kazan. Wij gingen naar Fred Kaps altijd. Dat was nog langer terug. Maar we wilden wel een teken zien. En vele christenen ook vandaag willen wel graag een teken zien. Dus bij gebrek aan zekerheid en bij gebrek aan geloof. Dat zei de Heer trouwens ook. Die zei, een ongelovig geslacht vraagt een teken. Of vraagt tekenen. Als je gewoon gelooft wat de schrift zegt, hebben die tekenen ook niet nodig. Niet als bewijs voor iets en niet als bewijs van een goddelijke zending. Bovendien, tekenen, als het gaat alleen maar om wonderen, wel nu. Ook de duivel doet wonderen en heeft het in de loop der tijd ook vele malen gedaan. En vooral als er weer eens een valse profeet verscheen, dan wilde die valse profeet ook nog wel eens wonderen doen. Moet toch een beetje gezag ergens aan ontlenen. Je weet toch hoe het mormonisme tot stand kwam? Nee? Ja, er was een man die heette Jozef. Hij had het niet beter kunnen doen, denk ik wel eens. Maar dat kan ik nou allemaal niet uitleggen, hè, vandaag. Hè. Jozef heette die. Je weet wat Jozef een beeld van is in de Bijbel altijd, hè? Wat voor staat? Voor eerst geboorterecht en dus voor de 10 stammen van Israël. Elke Jozef in de Bijbel zo. Dus was er een Amerikaan, die heette Jozef. Het was zijn achternaam Smith. Had hij ook niet beter kunnen doen, want komt overeen met Timmerman en zo. Dus dat is, komt aardig in de familie. Joseph Smith. Misschien als Jozef van Nazareth geëmigreerd was naar Amerika, hadden ze misschien daar ook zo genoemd, Joseph Smith. Smith. Ik heb dat te vaak gezegd, nou krijg ik een spleetje te eten gezien. Dan krijg ik een spleetje tussen mijn tanden hier. Langzaam. Smith. Nou goed. Joseph Smith. En die aan hem verscheen een engel. En die toonde hem ergens een verzameling gouden platen, want zo heet het altijd. Waarin letters gegraveerd waren. En dat was dan het boek van Mormon, om het maar eenvoudig te vertellen. Waarvan men dus afdrukken gemaakt heeft, uiteraard. Want het goud zal wel in Fort Knox liggen, denk ik langzamerhand. Maar men weet niet waar het gebleven is. Dat is ook zo raar in het verhaal. Waar zijn die gouden platen dan die de man gezien heeft enzovoorts? Ja, die zijn zoek. Ja. En dan zeggen wij, nou, dan zal het wel oplichterij zijn. Maar de mormonen geloven dat het waar is. En ik geloof ook dat het waar is. Waarom nou niet? En dat je gouden platen kwijtraakt, dat geloof ik meteen. Daar kan ik wel heel veel redenen voor bedenken. Maar goed, nee, waar het maar om gaat is dit. De man zegt, ik heb een engel ontmoet. Is meerdere keren aan mij verschenen. Heeft me meegenomen naar de plek waar ik... Nou goed, en dan vond hij, geloof in een grot of zo, wat het maar was. Vond hij die gouden platen. Dat is dan het boek van Mormon. En dat is dan een nieuwe openbaring van Gods wegen. Aan in de eerste plaats het volk van Amerika. Waarom ook niet? Dus hij Jozef heet, dan zal het wel voor Manasse bestemd zijn, denk ik altijd. Want ik beschouw Amerika als de erfgenaam van Manasse. Of zij dat ook geloven, dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof het trouwens wel, ja. Ja. Nou goed, dat doet nou ook weinig de zaken. Maar waar het maar om gaat, is dat de man vertelt zo'n verhaal. Dat is mij overkomen en zo. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Maar dat die engel van Gods wegen gestuurd is, ja, dat geloof ik dus niet. Of het moet zijn de God Israël. De duivel zelf. Dat wil zeggen, dat moet door de duivel gestuurd zijn. Of het was hem zelf. Waarom ook niet? Het zou toch kunnen? Nou, zo werkt zoiets. Het gezag van de schrift wordt meteen ondermijnd. Er wordt een ander boek overheen gelegd. Er wordt niet geleerd van de Bijbel is niet waar. Ik geef je wat anders. Nee, dat was te moeilijk. In Amerika zeker. Dus de Bijbel mochten ze houden, maar er komt iets anders overheen. Bovendien, de mannen mochten meteen ook meerdere vrouwen trouwen. Dus dat leek ze heel aantrekkelijk. Hetgeen ik nooit helemaal begrepen heb. Maar nou, hè, ik heb altijd aan één mijn handen vol gehad. Maar vooruit. Maar zoiets. Maar zo'n leer ontstaat dan. En let maar op. Mormonen komen bij je binnen met een Bijbel hoor. Als jij zegt van nee, een boek van de Bijbel. Zo, oké, die Bijbel. Maar voor hun heeft dat boek van Mormon meer gezag dan de Bijbel. Daar gaat het om. Wie heeft daar belang bij? Alleen maar de duivel. Nou ja, zo gebeurt zoiets. Nee, de Rooms-Katholieke Kerk zou ik het niet meer over hebben. Want je weet natuurlijk dat daar sinds mensheugenis wonderen gebeuren. Hè? En ik heb het niet alleen maar over huilende Maria-beelden enzovoorts. Toch? Het hangt van mystiek aan elkaar, want zo noemt men het dan. Maar eigenlijk ook van magie en bijgeloof. En van bijgeloof zeker, want die hele verzameling heiligen... Santenkraam was dat woord, ja. De verzameling van Sinten. Die verzameling van heiligen is hoe dan ook toch je reinste bijgeloof. Het stamt inderdaad uit de middeleeuwen, maar het bestaat nog steeds. En de verzameling wordt zelfs onderhouden. Er wordt af en toe een heilige afgevoerd. Kennelijk omdat die achteraf toch niet deugde. Ja, dat is kort geleden nog gebeurd. En ze hebben pas ook nog een nieuwe aangesteld, herinner ik mij. En van de, voor de computers, geloof ik. En voor de... Toch? Hoe heet je ook alweer? Nee, serieus. Beschermheilige voor internet of zoiets. Oh. .st wordt het dan. Nou goed. Maar ik zou je de andere voorhouden. Er was er nog één die zich voor profeet uitgaf. Dat was niet bij Jozef. Dat was niet onder de kinderen Israëls. Niet uit de 10 stammen van Israël. Niet uit Isaac dus. Maar aan de andere kant van de familie was er ook één met bijna net zo'n verhaal. Die man heette Mohammed. En die wordt geacht een groot profeet te zijn. Begrijp me goed. Ook daar zeggen ze dat Jezus een profeet is. En, wie al niet, hè. Maar goed. Maar Mohammed. Nou ja, Mohammed heeft het laatste woord eigenlijk. Dat wil zeggen, aan Mohammed is de Koran gedicteerd. In losse stukjes, losse afleveringen. Als je nou praat over door elkaar gooien. Ik heb wel eens uitgebreid, maar ik heb wel eens in de Koran gelezen. Maar als je ergens de indruk krijgt dat het wat door elkaar gegooid is, is het als je de Koran leest. Een stukje gaat hierover, een stukje gaat daarover, zit geen kop of staart aan. En dezelfde gedachte herhaalt zich op vele plaatsen, maar zonder dat er een directe aanleiding is of een direct verband. Dus echt waar, het is één grote chaos van losse soera's, heet zoiets. Losse pericoopjes, die bij verschillende gelegenheden dan ook aan Mohammed geopenbaard zijn, als hij dan in trance was enzovoort. Maar het verhaal is niet alleen, de Koran is hem gedicteerd, maar het verhaal is dat de Koran zelf in de hemel bewaard wordt van oudsher, van voor de tijden der eeuwen, zoiets, op gouden platen. Kijk, en mormonisme wordt geacht een vorm van een variant op het christendom te zijn. En dat mormonisme komt uit een heel andere kring. Het een komt uit Isaac, zal ik maar zeggen. En de andere komt uit Ismaël. En die twee zijn al heel lang geleden uit elkaar gegaan. Maar het verhaal blijft gelijk. De engel die verschijnt. En die een verhaal vertelt. En die een boodschap heeft die geschreven zou zijn op gouden platen. Al of niet letterlijk. En misschien waren het wel dezelfde gouden platen, denk ik, bij wijze van spreken. En misschien wist Mohammed beter waar die gouden platen waren dan Jozef Smith. Toch of niet? Nee, het boek van Mormon en de Koran zijn verschillend. Maar het maakt mij niet uit. Ik denk dat het uit volstrekt, maar ook volstrekt, dezelfde bron komt. En dat het ook maar één doel heeft om de mens te verleiden. En vooral om de waarheidszoekers te verleiden. Om gelovigen te verleiden. Want het zal toch duidelijk zijn dat het mormonisme niet primair gepredikt werd aan mensen die helemaal van God niks moesten weten. Maar dat het juist in het bijzonder gepredikt werd aan hen die al een Bijbel hadden. Dat begrijp je toch? Dat is propaganda onder degenen die geacht worden de waarheid te kennen, om ze alsnog tot een leugen te brengen. En voor het mohammedanisme, nou ja, de islam heet zijn ding. Maar voor de islam geldt precies hetzelfde. Het was een soort van religie die appelleerde aan het monotheïsme van de Joden en het zogenaamde monotheïsme van de christenen. Ik vind het altijd vermakelijk om te lezen hoe ze in de Koran geageerd wordt tegen de leer van de drie-eenheid, die in die dagen al was uitgevonden. Dan denk ik, dat is een mooie binnenkomer. Want als je erover gaat nadenken, de Bijbel leest, zal blijken dat zo'n ding, zo'n drie-eenheid, ook niet bestaat. Hè? Niet volgens de gebruikelijke leringen althans. Dus dat is heel makkelijk om dat onderuit te halen. En de Koran waarschuwt daarvoor op vele plaatsen. Om speciale redenen, daar gaat het nou niet om. Maar in elk geval, het appelleert aan de Bijbel. Het neemt ook de Bijbelse geschiedenis op. Erkent ook de Bijbelse profeten als profeten. Maar zet er een ander overheen die dan het laatste woord heeft. Zie? Mohammed dus. Want zo steekt het dan in elkaar. Maar dat het rechtstreeks van de duivel komt, dat geloof ik inderdaad. Als Mohammed zegt, is engel aan mij verschenen, dan geloof ik inderdaad dat dat gebeurt. Ik zou niet weten waarom ik daar eens aan moeten twijfelen. Maar dat die engel van Gods wegen gezonden is. Nee, nou ja, niet door mijn God in elk geval. Bovendien, de Bijbel zegt wie er wat aan toevoegt. Toch? Dus daar is geen ruimte voor Boek van Mormon of de Koran. Die Mormonen kunnen we wel schieten nu, omdat ze in één adem noemen met de islam. En die Bin Laden, die kan me nou ook wel schieten natuurlijk, of hoe heet die jongens allemaal daar. Omdat ik ze in één adem noem met wat zij christenen noemen. Maar vooruit. Hè? Maar dat is wel waar het over gaat. De grote verleider. En dan noem ik twee van die dwarsstraten. Dat doe ik met opzet, omdat ze... Punt 1, het heeft iets met actualiteit te maken, langs de kant van de islam natuurlijk. En aan de andere kant... noem ik mormonisme, omdat het een gelijksoortige oorsprong heeft. De verschijning van een engel, de overdracht van geschreven tekst, zal ik maar zeggen, inclusief zelfs de gouden platen. Ik bedoel, ik zeg altijd, dat hadden we zelf ook kunnen bedenken, want ik kan met gemak beweren dat de Bijbel zelf in werkelijkheid afgeschreven en overgeschreven is van het boek dat bij God zelf is. Het woord is immers van voor de tijden der eeuwen, en het zal in de hemel wel geschreven zijn op gouden platen, want goud is een beeld van de eeuwigheid, immers. Kun je zelf ook bedenken, mooi symboliek. En de duivel kan dat ook bedenken, dus zo werkt zoiets. Hè? Maar goed, maar dat is waarvoor wij gewaarschuwd worden, in het algemeen. Sterker nog, ik sla even een paar bladzijden om. Nou ja, een paar, dan kom ik terecht in... Galaten hoofdstuk 1. Kijk, in Galaten 1 staat dat, hè, vanaf vers 10. Daar staat, want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Dat is een belangrijke uitspraak. Omdat je vooral in christelijke kring en ook in evangelische kring vindt de neiging om mensen te behagen. Wat? Dan komen de leiders bij elkaar, weet je wel, meestal op de bron hier. Komen de leiders bij elkaar om met elkaar te overleggen op welke wijze ze meer kunnen appelleren aan de mens. Hoe ze gemeenten bij elkaar kunnen houden. En als ze dat kunnen, dan gaat het erom hoe bouwen we het uit? Hoe krijgen we er meer mensen bij? Hoe trekken we ze erin? Enzovoorts. En als je mij vraagt, ik ben natuurlijk erg zwart-wit, daarom heb ik dit shirt ook aangetrokken. Maar ja, er loopt zelfs een streepje door, heb ik gezien. Maar als je het mij vraagt, is het niks anders dan, hoe kunnen wij de mensen behagen? Hoe kunnen we aantrekkelijk zijn? Wel, de Bijbelse boodschap is niet aantrekkelijk voor de mens. Zie? Het is niet een boodschap naar de mens, dat staat er ook. Vers 11, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Maar ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd. Vindt zijn oorsprong ook niet in de mens. Maar door de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, God heeft zich bekendgemaakt. Of Jezus Christus heeft zich geopenbaard. Wat wij van de waarheid kennen... kennen wij door openbaring, heet zoiets. God heeft het gezegd. Wat voor bezwaar men daar toch tegen heeft, dat begrijp ik nooit. Wat dat toch is, dat idee van dat de mens door eigen werken tot God zou kunnen komen, of als men wat intellectueler is, dat men door eigen overleggingen, filosofie, redeneringen, zou kunnen komen tot kennis van God. Ik denk altijd, je kunt op die wijze alleen komen tot kennis van de mens. Door filosoferen, maar niet tot kennis van God. En kennelijk ontzegt men God het recht, dan wel men ontkent zijn kracht om zichzelf bekend te maken. Wat dat toch verdwaasd is, als er toch iets bestaat, zoiets bestaat als een God. dan moet hij toch in staat zijn om af en toe eens een woord te uiten. De Bijbel spreekt trouwens spottend over de stomme afgoden. Eenvoudig omdat die niet in staat zijn om iets zinnigs te zeggen. Ze zeggen soms ook wat hoor. Maar iets zinnigs heb ik van die kant nog nooit gehoord. Maar God openbaart zich natuurlijk vanzelfsprekend. In de oude Griekse opvatting van God is woord. Is trouwens niet eens Grieks hoor, maar het is via de Grieken tot ons gekomen ooit. God is woord betekent gewoon, God is degene die per definitie zich openbaart. Dat is kenmerkend voor God, dat hij spreekt. Sir Robert Anderson, een pak een beetje 100 jaar geleden, zei trouwens, sommige mensen schijnen het een wonder te vinden als God spreekt. Hij zegt maar strikt genomen, het is een wonder dat hij niet spreekt. Dat zou de mens aan denken moeten zitten. Waarom hoor je niks van God? Waarom spreekt hij niet? Er is maar één goede reden voor, daar hebben we het gisteren over gehad. De mens wil toch niet luisteren. Waar zou hij zijn woorden aan verspillen? De mens wilde hem niet en hij liet de mens los. En sindsdien leven wij, pak een beetje 2000 jaar, in de tijd waarin God zich verbergt en dus waarin hij zwijgt. Zo heet het boek van de man trouwens, het is nog verkrijgbaar. The Silence of God. Schitterend boek. Tamelijk uniek. Want er wordt nooit over geschreven, men wil het zo niet horen. En zeker als men zelf claimt een profeet te zijn. Ja, dan moet je dat boek van de mensen weghouden natuurlijk. Hè? Ja, dat is dan in strijd met elkaar. Maar Paulus zegt, het is een boodschap van God. Ik heb het van Gods wegen ontvangen. Het komt niet voor het filosofie. Ik heb het ook niet uit Joodse bron. Zelfs niet uit christelijke bron, zegt hij. Maar ik heb het van Gods wegen ontvangen op dezelfde wijze als Mozes en Elia. Op die berg in Arabië. Want dat vertelt hij hierna. Maar goed, we gaan even een paar versen terug. Want daar zegt de apostel, vers 8. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel, dacht Joseph Smith. Smith, ik kan het nog steeds niet zeggen. Spreek is nog niet groot genoeg. Smith. Dag Joseph Smith. Dag Mohammed. Al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben. Dat is over de Bijbel heen gaat of daarbuitenom. Die zij vervloekt. Herhaling, volgende vers namelijk. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En ik persoonlijk beschouw dat als een profetie, niet alleen maar een vaststelling van een feit. De vaststelling van een feit is dat God laat weten, denk erom, wat ik te zeggen had, heb ik gezegd, punt, einde van het verhaal. En wat er ook gepredikt wordt, het zou moeten zijn binnen de Bijbel, binnen het kader van de Bijbel, en er komt niks meer bij. Niet aan encyclieken of van wat voor dingen dan ook maar, hoe die dingen dan ook maar mogen heten. En er komt geen boek van Mormon bij en geen Koran of wat het maar wezen mag. En ook geen formulieren van, weet je dat ook weer? Nou goed. Die zijn vervloekt, staat er. Nogmaals, ik heb geen bezwaren tegen formulieren of boeken. Ik heb er ook geen probleem mee om de Koran te lezen. Eerlijk niet. Je merkt meteen dat dat niet van God afkomt. Zo'n warboel kan nooit van God komen. Ik heb trouwens al meer van die warboelen gelezen. Is er nog wat van die warboelen gelezen? Je kunt de Koran lezen. Weet je wat ook leuk is om te lezen dan? De boeken van, hoe heet die mevrouw ook weer? Blavatsky. Ken je die? Heeft van die dikke boeken geschreven. De geheime leer. Hè? Kennen jullie die niet? Van die dikke boeken. Kun je rustig in beginnen, lees je toch niet uit. Of je moet ook gek zijn. En bovendien, ik geloof dat de mensen zeggen, zulke dikke pillen zijn dat. Twee delen, hoe heet het? ISIS ontsluiert. Kortom, wat dat mensen allemaal orakelt. Wel, het is orakelen, inderdaad, ja. Als je het eerst leest, denk je, het is verrekt interessant. Daarna denk je, maar ga door. Op de gebruikelijke wijze. Namelijk, het is ook echt niet te volgen. Maar wat vandaan komt, is mij wel duidelijk. Het is rechtstreeks van demonie afkomstig. Dat mensen heeft zelf niet geweten wat ze opschreef. Het is ook niet te volgen, het is ook niet te lezen. Maar het heeft juist daardoor de reputatie gekregen van erg interessant, grote mystiek enzovoorts. Goddelijke inspiratie of wat het maar wezen mag. Maar het komt rechtstreeks van de duivel. Het houdt de mens bezig, je kan je leven aan besteden. Ze heeft veel meer geschreven dan God zelf, denk ik wel eens. Er zijn veel meer woorden dan er bij elkaar in de Bijbel staan. Dat is absoluut waar. Maar je hebt er domweg geen bal aan. Het houdt je bezig en het brengt je nergens. En dat het van de tegenstander afkomstig is, lijkt mij een duidelijke zaak. Dan is de Koran nog een simpel boek, hoor, daarbij vergeleken. Het is echt waar. Nou, niemand kan ik het aanbevelen. Maar als je een voorbeeld wil hebben van hoe dat is, dat is absoluut voor mij bewezen dat van demonen afkomt. Ja. Kan niet missen. Maar wat ik wilde zeggen is dit. Als ik hier lees over... indien ook, was het ook een engel uit de hemel, dan beschouw ik dat als vaststelling van een feit. Zo van, dit was het en je hebt je te houden aan dit woord. Al wat de rest komt, weet je op voorhand. Dat kan niet goed zijn, dat moet van de duivel afkomstig zijn. Maar punt 2, je kan het natuurlijk ook beschouwen als een profetie op dezelfde wijze als die van Matthäus 24. Er zullen valse christenen, valse profeten opstaan en die zullen er velen verleiden. En zo lees ik hier, daar zal ooit bij gelegenheid minstens één keer een engel uit de hemel komen met een andere boodschap. Hebben we er nog? Als je gewend bent de Bijbel te lezen, dan herken je dit soort dingen. Het is niet maar, misschien gebeurt het een keer. Nee, het is de aankondiging. Dat gaat een keer gebeuren en je bent tevoren gewaarschuwd. En als het ooit een keer gebeurd is, één keer, dan was het niet de engel die verscheen aan Joseph Smith. Oh, gaat steeds beter. Maar was het die ene die verscheen aan Mohammed? Want als het christendom, als christenen, nou het christendom mag ik ook wel zeggen, zelfs met een kleine letter in dit geval, als het christendom dan al ooit bedreigd is geworden, dan was het niet door de keizer in Rome, en voor de protestanten zeg ik dan maar, en ook niet door de paus in Rome, hoe bedreigend het bij gelegenheid ook was, achtereenvolgens, waar is de Romeinse keizers? En daarna konden het christendom niet uitroeien. Dus toen werd er staatsgodsdienst onder Constantijn de Grote. Vanaf pak een beet de vierde eeuw. Enzovoort. En daaruit ontwikkelde zich natuurlijk de staatskerk. Ik bedoel een kerk bovendien die alle eigenschappen heeft van een staat. Een internationale staat met de regering aan het hoofd en een staatshoofd enzovoorts. Natuurlijk, dat dat bedreigend is geweest voor de christendom in het algemeen. Ja, dat is zo. Maar als het christendom ooit bedreigd is geworden ergens door, dan was het niet door Rome, maar was het door Mekka. Dat weten wij niet meer. Maar dat is wel zo. Eerlijk gezegd. Ik heb het op school eigenlijk ook zo niet geleerd. Wij dachten dat het christendom bedreigd werd door de Spanjolen. Want de geschiedenislessen gingen meestal over de 80-jarige oorlog. Dat heb je met zo'n lange oorlog natuurlijk. Hè. Ik was op een gereformeerde school, dus waar gaat het dan over? Over de 80-jarige oorlog tegen de paapse Spanjolen enzovoorts. Hè. Behalve rond Sinterklaas dan, want dan... Nou, laat maar zitten. Die ene Spaanse heilige, dat kon dan nog. Maar alle vader hielden wij niet van. Maar waar het maar om gaat is dat christendom in werkelijkheid bedreigd is geworden. Altijd door de islam. Dat wil zeggen, zodra die er was. Omdat hij zich rechtstreeks richtte op het christendom feitelijk. Er is een hele eenvoudige verklaring voor. Punt 1, het kwam inderdaad via een engel uit de hemel en dus kwam het via de duivel. Of die in persoon aan Mohammed verschenen is, dat weet ik niet. Maar ik acht die kans vrij groot. dat hij het zelf was. Waarom ook niet? Engelen kunnen op aarde verschijnen. Dat het weinig gebeurt is een ander verhaal. Sommigen vinden dat het veel gebeurt tegenwoordig. Maar ze zijn maar betrekkelijke begrippen. Maar dat het bij hem vandaan komt is duidelijk. En dat het de duivel gaat niet om het oprichten van een godsdienst, maar om het ondermijnen van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is precies waar de islam op gericht is. Het grijpt aan op de Bijbelse geschiedenis en op de God van de Bijbel, de Bijbelse profeten, en geeft er daarna een draai aan, met bovendien een boodschap die wel degelijk naar de mens is. In het algemeen zegt men, want je moet niet geloven wat ik erover zeg en hoe ik het zie, maar in het algemeen, als men de godsdiensten, de grote godsdiensten der wereld, inventariseert, als je het zo mag zeggen, dan is de conclusie dat de meest eenvoudige religie die er bestaat, voor de praktijk van het leven zal ik maar zeggen, is die van de islam. Al was het maar omdat die geen ingewikkelde leringen kent, begrijp me goed, natuurlijk, Arabieren zijn ook niet dom, die hebben in de loop der tijd heus wel wat theologie ontwikkeld, maar theologie ligt zeker niet aan de basis van de islam, integendeel. En als je de Koran leest, zul je merken dat je daar geen theologische uiteenzettingen in tegenkomt. In de Bijbel wel, zeker in de Nieuw-Testamentische brieven, maar in de Koran absoluut niet. Dus dat is makkelijk, je hoeft er niet veel voor te leren, je hoeft er niet echt voor naar school, zal ik maar zeggen. Bovendien, godsdienst is voor een belangrijk deel wet, eigenlijk altijd is het wet, voorschriften en regels. Maar de verzameling voorschriften en regels van de islam, die is maar klein. In elk geval veel kleiner dan die van het jodendom, dus het is veel makkelijker. Ik ben er veel gauw mee klaar, dat is heel aantrekkelijk, dus het is te overzien. Of nog anders, het is op te brengen, het is te doen. Zie? En dat maakt het dus simpel. Bovendien, christendom is natuurlijk voor de mens helemaal niet op te brengen. Nou ja, goed, daar wordt natuurlijk kijken mensen verschillend tegen dat christendom aan. Dat weet ik wel, ook christenen zelf. Maar strikt genomen is het door de mens niet op te brengen, want het gaat er niet om dat de mens zich zou houden aan allerlei geboden en verboden, hoewel sommigen dat toch in de Bijbel schijnen te lezen, dat het zo moet. Maar het is toch voor iedereen duidelijk dat de Bijbel schrijft over een verandering, wellicht dan van de uitwendige mens, maar primair een verandering van de inwendige mens, een verandering van gezindheid dus. Van gevoelen, om eens wat term uit de Statenvertaling te gebruiken. En je kan de mens wel zeggen, je moet dat anders beleven, je moet er anders tegenover staan. Ja, dat werkt dus niet. Je kunt niet iemand de opdracht geven om lief te hebben, bijvoorbeeld. Bovendien moet het dan nog ongeveinsd ook, met de woorden van de Romeinen hoofdstuk 12... Dat is voor een mens niet op te brengen. Hij moet namelijk niet doen alsof, moet echt zijn. En onder het momentanisme maakt dat niet uit, hoeft niet echt te zijn. Men moet gewoon doen. Zich aan de voorschriften houden, het jodendom ook trouwens. Maar zoals gezegd, jodendom is veel uitgebreider, bemoeit zich met alle onderdelen van het leven en van het bestaan. Dus dat is veel te moeilijk. En Oosterse mystiek enzovoort, dat is ook veel te moeilijk. Daar moet je tijd voor uittrekken, moet je mediteren en oefenen en weet ik veel. Die kennen eigenlijk geen wetten. Dat moet heel anders. Kortom, dat is allemaal zwaar. Maar momentanisme is heel aantrekkelijk. Punt 1, omdat men maar één God kent, officieel. Dat is niet echt waar, overigens. Maar volgens de Koran wel. In de praktijk barst het van de plaatselijke goden en godjes, en de djinns enzovoort, die Mohammedaanse of althans Arabische goden en geesten. U weet wel, de wonderlamp enzovoort, en de geest in de fles en al dat soort dingen meer, komt allemaal uit de uitkringen van de islam. Dat stamt nog van daarvoor, maar het is wel netjes mee overgenomen. Maar officieel één god, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Het is er maar één die je hoeft te dienen, dan ben je mee klaar. En de verzameling voorschrift is makkelijk. 1 keer per jaar naar Mekka, of 1 keer in je leven bedoel ik naar Mekka. Dat is niet eens verplicht, alleen als je het op kunt brengen. En of we het op kunnen brengen, maken we zelf al uit, zal ik maar zeggen. Dus het is allemaal goed te overzien. Het is heel aantrekkelijk. En dat het was, blijkt omdat inderdaad binnen pak een beetje een jaar of 10, men zegt altijd 20, in de praktijk was het nog anders. Die leer van Mohammed met zijn Koran, de eerste 10 jaren kwam daar niks van terecht. Niemand bliefde hem. En hij heeft zelfs moeten vluchten uit Mekka. Zeker. En in de daaropvolgende 10 jaar werd zijn boodschap en daarmee de Koran en daarmee de islam binnen de kortste keren verspreid. Eigenlijk al over heel de Arabische wereld. En daarna binnen enige tientallen jaren ben helemaal rondom de Middellandse Zee enzovoort. Het is onvoorstelbaar hoe snel dat gegaan is. Maar dat komt omdat het een boodschap is naar de mens. Daar heeft de duivel goed over nagedacht. Nou, minstens een paar 100 jaar. Het was pas in de 6e eeuw dat het tot stand kwam. Hè? Maar niettemin wel met groot succes. Bovendien, in het algemeen bestaat daarover nog een andere opvatting over de islam. Die zegt namelijk, nou ja, als godsdienst, als religie, is het eigenlijk beneden de maat. Het is de makkelijkste die er is. Maar aan de andere kant, eigenlijk is het meer nationalisme dan religie. Het geeft namelijk de Arabieren, want de Koran was eigenlijk alleen maar bestemd voor de Arabieren hoor. Maar het geeft de Arabieren een eigen identiteit. En een saamhorigheidsgevoel. En ook de verdeeldheid van de verschillende stammen met de verschillende eigen godjes werd daarmee weggenomen. Het verenigde de Arabieren tot één machtig volk dat zich kon handhaven en een eigen identiteit kreeg tegenover de Joden enerzijds. En vooral ook de christenen anderzijds, want die waren sterk vertegenwoordigd in het Midden-Oosten in de eerste eeuwen van onze jaartelling enzovoorts. Hebben we die nog? En dat zo werkt, dat bewijst de geschiedenis, want vanaf het allereerste begin is de islam verspreid geworden, domweg door veroveringsdrang. Dus de Arabische wereld aaneen kunt smeten, als je de saamhorigheidsgevoel in kunt brengen enzovoorts, dan betekent het meteen dat het een verschrikkelijk sterke macht is. En als die te wapen gaat, heet zoiets, hè? Als die de wapens grijpt, berg je dan. En dat hebben we in het Westen dus de eeuwen door geweten. Begrijp me goed, er zijn vele Mohammedanen, zijn vredelievende mensen. Maar onder christenen heb je natuurlijk ook velen die zich christen noemen, maar in werkelijkheid volkomen onverschillig en apathisch en fatalistisch zijn. En zeggen, nee, het christendom wil zeggen, we hebben onze naaste lief. Het is niet zo, het christendom wil zeggen, we hebben de waarheid lief. En daar komt dan het een en ander uit voort. Zie? Maar Mohammedanisme, of hoe het maar heet, islam, in wezen, de geschiedenis door heeft dat bewezen, is zeer agressief. Men verwijt de christenen dat zij het evangelie verspreid hebben met het zwaard. U weet wel, de ene hand de Bijbel, de andere hand het zwaard. Bekeer u en laat u dopen of je kop gaat eraf. Nou ja, dan laat je je dopen, dat wordt dan als bekering beschouwd. Zo is het soms ook gegaan. Maar bij het Mohammedanisme is dat veel en veel sterker het geval geweest. Hè? Er zat niks anders op. Nou ja, ze waren soms ook iets handiger. Want onder de islam is het eeuwenlang geweest dat men weliswaar een andere godsdienst mocht aanhangen, eventueel. Als er maar geen propaganda voor gemaakt werd. De kerken en synagoges mochten ook niet gebouwd worden, maar die er waren mochten wel blijven. Maar degenen die niet overgingen tot de islam moesten op grond daarvan zware belastingen betalen. Kijk, het kan wel Hollanders geweest zijn, denk ik, die dat uitgevonden hebben. Belasting betalen. Maar als men geld genoeg had, dan ging gewoon je kop eraf. Want hoe dan ook, het was gericht tegen het christendom in de eerste plaats en tegen het jodendom. Bij beide heeft de duivel belang, Want christenen zijn diegenen die de Heer Jezus Christus dienen, als het goed is. En dat is precies het laatste wat hij wil. En dus het eerste wat hij bestrijdt, ook in jouw en mijn leven, is, doet hij dat nog steeds. En het Joodse volk, wel, het Joodse volk is per definitie een ongelovig Joods volk. Dus dat vindt hij niet erg, dat vindt hij prima. Maar het probleem van het Joodse volk is dat God gezegd heeft dat hij daar nog een plan mee heeft. En dat hij dat volk in de toekomst alsnog zal gebruiken om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Dus de duivel is erop uit om het Joodse volk uit te roeien. En als je die kan uitroeien, dan is het de bedoeling dat de Joden hun identiteit verliezen en vergeten wie zij zijn, dan zijn ze namelijk niet meer Joods. En zijn ze zijn volk niet, op geen manier. Ik hoop dat je dat ook begrijpt, hè? Je kunt tenslotte ook als Nederlander emigreren, een of ander emigratieland, en je daar laten nationaliseren. En zeker als je dan een paar generaties verder bent, dan praat je niet meer over Nederlanders, hè? Toch? Nou goed, dat kan met Joden natuurlijk ook. Assimilatie heet dat. De duivel heeft er alle belang bij, maar tot op heden is het hem niet gelukt. Maar de islam is wel degelijk een poging geweest in die richting. En over het algemeen is dat met groot succes gebeurd. Want nogmaals, islam heeft zich altijd ook te zwaar, heet zoiets, met wapens gekeerd tegen het christelijke Westen. Dat is altijd zo geweest vanaf het ontstaan van de islam. We hebben altijd Europa belaagd, langs welke kant dan ook. En ik kan het natuurlijk rustig zeggen, omdat in onze dagen wij ineens wakker schrikken en zeggen, hé, hey, wat moeten die mannen gaan hier eigenlijk? En wat moeten ze in New York en dat soort dingen meer? Dat ze bedreigend zijn voor de westerse en dus van oudsher christelijke volkeren of christelijke cultuur en maatschappij, dat lijkt me duidelijk. Maar dat stamt niet van zo heel lang geleden, want in de Eerste Wereldoorlog, nou ja, dat is nog geen 100 jaar terug hoor, in de Eerste Wereldoorlog is officieel een einde gekomen aan het toenmalige Turkse Rijk, of hoe men het toen maar noemde, maar het was wel degelijk een Mohammedaans Rijk. En in die dagen, 1917, werd Jeruzalem officieel bevrijd van de Turken, maar daarmee van een islamitische overheersing. En dat was wel degelijk een bevrijding. En in de christelijke wereld, zeker ook in de wat meer evangelische kant daarvan, werd gejuicht omdat men dit beschouwde, de ondergang van het Turkse Rijk, beschouwde men als de ondergang van het Mohammedanisme. En in de historische school, waar ik het gisteren even had, beschouwde men het wel degelijk als de ondergang van het grote antichristelijke rijk. Dat was het niet. Maar er zat wel een kern van waarheid in. Maar het is niet ondergegaan. Maar de oude boeken die ik heb, nou die zijn dus niet zo heel oud, daar wordt heel, heel juichend over gedaan. Eindelijk de ondergang van de islam enzovoorts. Met hele verhalen erbij over dat 1917, dat was ook dat was jaar nummer 1335 op de Mohammedaanse kalender. En 1335 komt in de Bijbel voor in Daniel 12, zalig en heilig is hij, die komt tot 1290 dan wel tot 1335. En zeggen we, kijk, dit is de vervulling van de profetieën van Daniel, betekent het einde van het antichristelijke rijk in 1335. En men ging er toen vanuit, ik weet niet wat er van waar is, maar men beweerde toen dat daarmee ook de Mohammedaanse kalender werd afgeschaft. Een kalender die nooit verder kwam dan 1335. Begrijp me goed, mijn inziens heeft het niks met Daniel 12 of zo te maken. Maar dat soort kreten waren er wel. En men zag in de islam wel degelijk, nou ja, de antichrist, al of niet letterlijk, en het grote antichristelijke rijk. En daar is inderdaad wel wat voor te zeggen, maar dat bewaren we dan maar weer tot een volgende keer, want ik denk dat het weer tijd is.